See you.
Gemeente, namens de kerkraad de volgende afkondiging. Afgelopen vrijdagmorgen is bij Gerco en Anneleen de Bakker een zoon geboren. Zijn namen zijn Elias Jacob. Zijn roepnaam is Elias. Met moeder en zoon gaat het goed. Volgende week zondag hoopt dominee Post in beide diensten voor te gaan. De dienst begint 's middags om 15 uur, om 3 uur. De collecten vandaag zijn bestemd voor allereerst de kerk en de tweede voor de diaconie. Voor de genoemde data geldt zo de Heere wil en wij leven. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar zingen uit Psalm 19, daarvan het eerste en het vijfde vers. Psalm 19, vers 1 en vers 5.
Thank you.
stellen ons voor de spiegel van Gods heilige wet en willen in aansluiting daarop en ter inleiding op de schriftlezing zingen uit Psalm 49, daarvan het eerste vers: Gij volken hoort waar ge in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond, het zij rijk of arm, komt, luistert naar dit woord. En zo willen we ook naar de schriftlezing luisteren uit Spreuken 30, daarvan de eerste zes verzen. De Spreuken 30, vers 1 tot en met 6 is straks de schriftlezing. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleidde. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Heilige Schrift, zoals genoemd in het Bijbelboek Spreuken. Spreuken 30, daarvan de eerste 6 verzen. De woorden van Agur, de zoon van Jake, een last. De man spreekt tot Itiel. Tot Itiel en Ugal. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand. En ik heb geen mensenverstand. Ik heb geen wijsheid geleerd, noch de wetenschap der heiligen gekend. Wie is ten hemel opgeklommen en nedergedaald? Wie heeft de wind in zijn vuisten verzameld? Wie heeft de wateren in een kleed gebonden? Wie heeft al de einden der aarde gesteld? Hoe is zijn naam? En hoe is de naam zijn zoons, zo gij het weet? Alle rede Gods is doorlouterd. Hij is een schild degene die op hem betrouwen. Doe niet tot zijn woorden, opdat hij u niet bestraffe en gij leugenachtig bevonden wordt. Tot zover de schriftlezing. De schriftlezing is tevens ook de tekst voor de prediking, de hoofdlijn van deze verzen. Wij willen nu eerst het aangezicht van de Heere zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Wij willen daarin ook voorbeden en dankzegging doen. Wij willen voorbeden doen voor onze zuster Van Drongelen, die aanstaande dinsdag zal starten met een chemokuur om de ziekte te remmen en ook de pijn te verminderen. We willen haar aan de Heere opdragen. We doen ook dankzegging voor de geboorte van Elias de Bakker en dat het goed mag gaan met moeder en kind. Laten we samen de naam van de Heere aanroepen. Heere, grote God, schepper van hemel en van aarde. Uw naam roepen wij aan, omdat u bent van eeuwigheid tot eeuwigheid, die deze wereld niet alleen geschapen heeft, hemel en aarde, maar die ook nog iedere dag in stand houdt. Heere, uw schepping vertelt uw eer. De hemelen verkondigen uw majesteit en heerlijkheid. Maar meer nog en rijker wilt u spreken door uw woord en door uw heilige geest. Daarom danken we u dat u deze dag heeft gegeven als een rustdag, maar ook als een dag om te heiligen, waarop we uw woord mogen horen, naar uw huis mogen gaan, om op deze plek ons leven in het licht van uw woord te laten zetten, om uw geest in onze harten te laten werken. Maar daarom bidden we u ook. Werk dan ook zo met uw heilige geest in ons midden, dat wij alle uw woord niet alleen horen en het zelfs niet alleen mogen begrijpen, maar door de werking van uw geest vanmorgen zelf gegrepen worden. Doortastend, krachtig, maar liefdevol zoals uw geest dat wil werken. Om u te zien in uw majesteit en uw heerlijkheid. Om Christus in zijn vertroosting en genade te mogen zien. En zo de zaligheid in hem te zien en te vinden. Heere, werk dan zelf krachtig, omdat wij hier zitten onmachtig in onszelf. Werk zelf verlichtend en stel uzelf en ons in het licht van uw woord. Opdat wij die van onszelf in het duister rondtasten, de weg mogen vinden, ja, uzelf mogen vinden. Heere, onderwijs dan zelf. Trek nog wie voor eigen rekening leeft. Kom ze tegemoet die worstelen in hun zoeken en vind ze dan in hun onmacht. Zoek ze op en leid ze verder, diegene die u al bij de hand hebt genomen. En doe ons vanmorgen alle, uw lieve Zoon, de Heer Jezus, zien, ontmoeten tot zaligheid en tot uw heerlijkheid. Heere, dan weet u ook hoe een ieder van ons naar uw huis is opgekomen of met deze dienst mee verbonden is. Met dankbaarheid voor alle goeds dat u gaf. Goede gaven, rust, verblijdende berichten, voorzichtige vooruitgang, ontmoetingen die goed mochten zijn. Heren, wij willen u in het bijzonder dan ook danken voor het nieuwe leven dat u heeft gegeven bij familie De Bakker. Dat u het goed heeft gemaakt met moeder en kind. En dat u zo aan dit jonge paar een eerste kind heeft toevertrouwd. Heren, wat een zegen dat u dat gegeven heeft. 9 maanden lang bewaard, gegroeid. En dat u het dan ook geboren heeft laten worden. Heren, u bent de levende God. En u heeft nu ook aan hen leven geschonken. Wil u dan ook aan de ouders en aan het jonge kindje alles geven wat ze nodig hebben? Ze helpen bij alles wat er op hen afkomt. Wil u ze zegenen in alles wat de ouders voor het kindje mogen betekenen? In voeding, maar vooral ook in opvoeding en in wegwijzen naar u de Heere. Heere, wil u dan ook de ouders bekwamen, zodat ze alleen maar van zich af hoeven te wijzen naar de Heer Jezus Christus, zoals die tweede Elia het ook deed. In de kracht van de eerste Elia, door de Heilige Geest, die mocht wijzen naar de Heer Jezus Christus. Heren, laat zo ook dit kindje voor hen en voor ons als gemeente een heenwijzing mogen zijn naar u, de levende God. We willen u ook onze zorg en onze noden en ons verdriet voor u neerleggen. U kent ons ook alle zoals we hier naar uw huis gekomen zijn. Gedenk degene die speciaal naar de kerk gekomen zijn vanwege een verdrietige reden, vanwege een rouw, vanwege een lege plaats die gevallen is. Heren, wil u dan ook bij de voordeur de ondersteuning en de troost en uw nabijheid geven. En laat dan ook het woord van vanmorgen mogen ingaan in onze harten, in onze levens. Dat wij vanmorgen u mogen horen, u mogen zien en bij u ook een schuilplaats mogen vinden. Gedenk dan ook degene die ziekte met zich meedragen, die zorgen meedragen, die worstelingen in hun leven kennen die ze soms maar met weinigen kunnen delen. Heren, gedenk dan ook in het bijzonder onze zuster van Drongelen. Als ze voor een kuur staat, wil u haar dan ook daardoorheen helpen. Als ze merken ze al hoe de kuur strijdt in haar lichaam om cellen af te breken. Maar heren, wil u dan zelf naar haar lichaam haar ondersteunen. Maar bovenal ook geestelijk haar nabij zijn voor wat het bij de losmaakt. Maar bovenal, heren, dat ze voor haar ziel schuiling mag vinden bij u. En ook in deze weg haar weg op u de Heere mag wentelen, samen met haar man. Heren, wil u dan ook zelf in deze weg die voor haar ligt, van stap tot stap leiden. En dat ze het ook ervaren mag, dat u dragen wil waar wij niet lopen kunnen. Heren, wil u dan van al deze dingen ons ook de vrucht geven die u ermee voor heeft. Dat we in de moeilijke wegen, in alle wegen, het werkelijk van u zullen verwachten. En het in elke stap opnieuw onze ogen naar u opslaan. Om te weten en te mogen zien welke doelen u ermee voor heeft. Tot loutering, tot het verder nabijtrekken van onze harten en zielen naar uzelf. Heren, wil u dan ook die moeilijke lessen in die moeilijke wegen toch makkelijk maken. Als we een blik mogen slaan op u de Heere en op uw lieve Zoon Jezus Christus. Zo bidden we, Heere, voor alle die een pak mee te dragen hebben aan zorgen die ze niet de baas kunnen. Heere, wil u het dan ook bij tijden nog eens gemakkelijk maken. En geven dat ze van u, uit uw hand, ook telkens nog een oase, een elim mogen krijgen. Waar ze weer gevoed en verkwikt mogen worden vanuit uw woord. Om datgene te ontvangen van u, wat nodig is om voor te kunnen. Heren, zo willen we de gehele gemeente aan u opdragen. Gedenk ons allen. Maak het voor een ieder van ons dan vanmorgen toegesneden goed door uw woord en uw geest. Wij bidden u dat om Christus willen. Amen. Ter inleiding op de prediking willen wij zingen uit Psalm 119, daarvan het 50ste vers, Psalm 119, vers 50. U krijgt ook de gelegenheid om de Here met uw gaven te dienen. Dus Psalm 119, vers 50. In antwoord op de prediking willen wij zingen uit Psalm 18, daarvan het negende vers. Psalm 18, vers 9, in antwoord op de prediking. Het was maar een berichtje in de krant, een poosje terug, maar een meneer Josh Timmernan, de rechterhand van een van de bekendste atheïsten van onze tijd, Richard Dawkins, is christen geworden. Je kunt je wel voorstellen dat zijn leermeester, die dus niet in God gelooft, dat hij wel zou denken van die meneer Josh Timmernan dat hij niet wijs was. Dat hij zijn verstand verloren had. Maar jongens en meisjes, die man kon nou zingen wat wij zongen. Ik overtref mijn leraars in beleid. Zijn leermeester was wijzer geworden dan die man die denkt dat er geen God is. Wanneer kun jij dat zingen? Dat is het thema. Wie is wijs? Twee gedachten. Ken je plaats en weet het adres. Wie is wijs? Ken je plaats? Dat is ongeveer 2/3 van de preek. En weet het adres. Liefde gemeente, nog een naam. Agur. Je komt hem alleen maar hier in Spreuken 30 tegen. Je hoort verder eigenlijk niet veel over hem. Je moet het er maar uit afleiden, uit het gedeelte dat we gelezen hebben, en dan het hele hoofdstuk, wat voor man dat geweest is. Want alleen dit wat hij heeft laten opschrijven en wat de geest heeft laten opschrijven en door het woord heeft laten doorgeven, alleen dit is wat we van hem weten, wat we van hem hebben. Het gaat trouwens ook niet om Agur natuurlijk, maar het helpt je wel om te begrijpen wat deze teksten nou willen zeggen en hoe je dat nou moet verstaan. Wie is het? Nou, je weet niet waar die vandaan komt. Je zou nog niet eens kunnen zeggen of het nou een Israëliet was of dat het eigenlijk iemand van buiten Israël was. Want er staat van hem, er staan wel een aantal namen, maar er staat zomaar van hem in vers 1, een last. En dat zou je ook kunnen vertalen zoals het woordje letterlijk staat, uit Massa. En Massa zou een plaats kunnen zijn zoals die in Edom lag. Een plaats waar een wijsheidsschool was. Waar allerlei geleerden bij elkaar kwamen. Je zou je dus zo kunnen indenken dat Agur misschien een Edomiet was, of zelfs niet eens een Edomiet, maar van elders, die daarheen gegaan was om wijsheid te zoeken en te vinden, maar die het daar niet gevonden heeft. En die daardoor is gaan vragen naar de God van Israël. En daar iets gevonden heeft, waardoor hij wijzer is geworden dan zijn leraars in Edom. Maar het zou net zo goed iemand kunnen zijn die wel in Israël is opgegroeid, maar die tegen vragen aanliep. En die vraag is gaan stellen en hij kwam er niet eerder uit dan wanneer hij de levende God heeft leren ontmoeten. En let daarom maar vanmorgen op, je kan zo naast hem gaan staan. Als het nou iemand was die in de kerk opgegroeid is, maar het ging pas spreken toen je er oren voor kreeg. Of iemand die zomaar van buitenaf is gaan vragen naar de levende God. Misschien wel langs een hele dwaalweg. God heeft hem gegrepen. En woorden laten spreken aan die twee, aan Itiel en Ughal, twee leerlingen van die Agudus of twee zonen, het zouden ook zijn kinderen nog kunnen zijn. Maar woorden die vanmorgen tot ons komen als Gods woord. Om je wijs te maken. Maar jongens en meisjes, je zou best wel kunnen denken dat deze man helemaal niet geschikt is. Want heb je gehoord wat hij zegt over zichzelf? Voorwaar, ik ben onvernuftiger, onverstandiger dan iemand. En ik heb geen mensenverstand. Zou de Heer dan deze leraar willen gebruiken om ons wijs te maken? Hij zegt ook nog speciaal, ik heb geen wijsheid geleerd, nog de wetenschap van de Heilige gekend. Hij weet niets. Wie zou dat nou vanmorgen van zichzelf zeggen? Ik weet niks. Ik heb geen verstand. Dan ben je misschien een heel jaar naar school geweest. Heb je misschien in het afgelopen schooljaar wel examen gedaan, je diploma gehaald en weet je dan aan het einde daarvan niks? En heeft u zoveel jaren werkervaring of die en die diploma's op zak en heeft u dan geen menselijk inzicht? Of zou Ager een beetje overdrijven? Dat dit een vorm van bescheidenheid is, een soort valse bescheidenheid. Dat hij eigenlijk wel heel veel weet, maar hij presenteert het zo dat hij eigenlijk zichzelf maar klein maakt, heel bescheiden. Een soort valse bescheidenheid, zodat je dan gaandeweg alleen maar meer eer daarvan ontvangt. Zo was het wel gebruikelijk in de tijd van de Bijbel, dat mensen zeker tegenover hooggeplaatsten zichzelf heel klein maakten en die anderen juist zoveel mogelijk ophemelden om eigenlijk maar een wit voetje te halen, om in het gevlijt te komen bij die ander. Maar toch is het dat niet. Want stel je nou eens voor dat je tegen Ager zou kunnen zeggen, Ager, wat ben je ook onverstandig en je weet ook eigenlijk niks. Nou, valse bescheidenheid valt dan eigenlijk meteen wel door de mand, want dan zul je het weten. Dan krijg je een grote mond terug. Dan zul je horen, wie denk je wel niet dat je bent? Want dat was toch eigenlijk ook niet de bedoeling als je zegt, ik weet eigenlijk niet zoveel. Maar Ager zou zeggen, wat hij hier zegt, voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand anders. Het is echt waar. Hij zal niet boos worden. Hij dacht namelijk dat hij wijs was. En is er achtergekomen in de ontmoeting met God dat hij dwaas was. En daar gaat het om. Dat hij geen verstand van God en goddelijke zaken had. Want dat zegt hij heel precies. Hij heeft de wetenschap der heiligen, dus de kennis van de heiligen, heeft hij niet gekend. Die bezat hij niet. En dat betekent datgene wat Gods kinderen, wat de vrome, de gelovigen wel weten, dat wist hij niet. En je mag ook vertalen de kennis van de heilige, dat is het, dus de kennis van wie God is, dat wist hij niet. De bedoeling is dus dat je in de spiegel kijkt vanmorgen. En Ager begint eigenlijk ons wat uit te lokken. Om ons te vragen of wij wat wij van onszelf denken. Of wij dan wel wijsheid hebben. Of wij dan wel kennis hebben. Of dat Ager eigenlijk ons nog aan ons verstand moet brengen dat wij onkundig zijn. Hoe doet hij dat? Nou, ga maar eens in gedachten bij de zee staan. Op een berg, liefst. Op een hoge berg bij de zee. Want hij neemt ons mee naar de natuur, zoals je dat misschien wel in de vakantietijd gedaan hebt, of misschien zelfs nog wel van plan bent om te doen. Maar doe het dan zeker zo, of ga dan in gedachten even terug. En doe dat zo. Dat je de vragen die aan je gesteld worden ook tot je laat komen. Als je omhoog kijkt van die berg, van de aarde naar de hemel, dat je de vraag die gesteld wordt tot je laat komen. als de vraag klinkt, wie is ten hemel opgeklommen? En wie is vandaar weer neergedaald? Wie is dat? Nou, voor Agerus is hij met die vraag snel klaar. Hij in ieder geval niet. En hij zou ook niet weten hoe hij de lucht in zou moeten kunnen. Misschien dat een van de jongens en meisjes dan denkt, ja, maar wij zouden dat wel weten. Want wij zouden met een vliegtuig of een helikopter wel de lucht in kunnen. Nou goed dan. Hoe hoog komt een vliegtuig? Nou, pas dat bijzondere vliegtuig dat zelfs even zo hoog kon dat hij even in de ruimte was en daarna weer terug. En natuurlijk kun je met ruimteraketten nog veel hoger komen. Naar de maan en zelfs kunnen ze, als ze willen, helemaal tot Mars. Ja, zou Agur zeggen. Daarom vroeg ik het ook. Wie is er naar de hemel opgeklommen? Ik zei niet Mars of een planeet of de rand van het Melkwegstelsel. Maar wie is er zelfs niet aan het einde van het heelal gekomen? Maar naar de hemel opgeklommen. Wie is er voor de troon van God verschenen? Want naar Mars kun je komen, die reis duurt lang, zo lang dat je alleen nog maar een heenreis hebt. Je kunt dan wel opklimmen naar Mars, maar niet terugkeren. En zou je het wel lukken, dan ben je nog maar op één van de planeten van Gods schepping geweest. Maar wie is er voor de troon van God gekomen? En vandaar levend teruggekeerd. En dan ben je nog niet klaar. Want jongens en meisjes, als je op een berg staat, zeker bij de zee, dan voel je dat wel. Let eens op de wind. Pak de wind eens. Stuur de wind eens de andere kant op. Of hou die storm eens tegen, die zo verwoestend langs kan trekken. Wie zou dat kunnen? En kijk eens naar de zee of naar dat prachtige meer waar je misschien wel graag je tent bij wil opslaan. En Agur vraagt, wie heeft nou die water in een kleed gebonden? Alsof je, wij zouden zeggen, in een zeil waar je water in op kan binden. Wie heeft nou die wateren zo'n meer of zelfs een zee of een oceaan zo in een kleed gebonden? En wie trekt de grens tussen water en land? Wij kunnen natuurlijk een dam bouwen in een rivier. Maar als het weer een beetje te gek wordt, dan zelfs in Noorwegen gaat er een dam die breekt. Maar niemand die een heel meer van Genève of een meer ergens in Friesland of in Italië zo even oppakt en in de Sahara neerlegt. En kijk dan eens goed naar de zee als je de zon erop ziet schijnen. En je ziet dat daar water aan het verdampen is en het stijgt omhoog en er worden wolken gevormd. Wie houdt die wolken vast? En wie stuurt ze met de winden naar de plekken waar ze weer in regen uiteenvallen? En wie bepaalt dat het hier regent en daar droog blijft? En kijk nog eens verder rondom. Tot hoever kun je kijken als je op een berg staat en je staat over de zee uit te kijken? Nou, als het weer goed is, kilometers. Met een verrekijker nog verder. En als je omhoog kijkt naar de sterren op een heldere nacht, hoe ver kun je kijken? Nog veel en veel verder. En met een telescoop erbij nog verder. Maar wie heeft al die sterren en al die planeten op zijn plaats gezet en wie houdt ze daar? En wie heeft heel het radenwerk van al die planeten en stelsels, zelfs nog groter in het hele heelal, wie heeft het in elkaar gezet en wie houdt het gaande? En wie heeft de omtrek van de aardbol berekend en vastgesteld? Wie heeft de grootte, wie heeft de grenzen van de aarde gesteld? Wie heeft de aarde gekanteld zo dat precies de seizoenen werken en dat de ene dag langer is dan de ander? Wie heeft de einde van de aarde vastgesteld? Ager, zeg het eens. En jij die misschien wel zoekt, of twijfelt, of vanmorgen zomaar in de kerk bent, of op deze dienst afgestemd bent. Je kan op die berg staan. Je kan bij de zee staan. Je kan onder die sterrenhemel staan. En bij de grandeur van de schepping. De grootsheid van alles wat je ziet. Merk je al dat je als mens maar zo klein bent. En dat als er één iemand op de maan zou staan en terug zou kijken, moet hij op de aarde gaan zoeken. Hij kan het niet eens zien om te zoeken waar die berg is waar jij op staat. En dan ben je nog maar zo klein dat je niet te zien bent. Maar er is meer dan dat. Behalve dat je opeens beseft wat voor ontzettend nietig klein mens je bent. Want er wordt een vraag gesteld. Wie? Wie heeft dit alles gemaakt? Wie onderhoudt dit dagelijks? Voor wie zijn de grenzen van de tijd geen grenzen? Voor wie zijn de natuurwetten geen gegevens, maar kan er overheen stappen als hij wil? Wie heeft trouwens al die constanten in de schepping gelegd, zodat het als het allerfijnste radarwerk en mechaniek zo in elkaar grijpt dat het niet uit elkaar vliegt? Wie is het?
Kijk, in de plek van de aarde waar wij ongeveer leven, in de manier van denken in onze omgeving, als je dat een beetje groot bekijkt, is dat Noordwest-Europa. Een seculiere manier van denken, een manier van denken waarin God eigenlijk geen plaats hoeft te hebben. Daar worden ook vragen gesteld, maar iets anders. Daar komen wij niet verder dan de vraag wat en hoe. Wat is dat zwaartekracht en hoe werkt dat zwaartekracht? Maar de vraag wie, komen we niet aan toe. Er zijn allerlei modellen om het weer een beetje mee te kunnen voorspellen. Maar wie Psalm 19 vanmorgen heeft gezongen, is al verder gekomen dan welk model ook. Dat de hemel Gods eer vertelt, verkondigt. En dat het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. En dat de dag tot de dag spreekt met een overvloed. Alleen je kunt de woorden niet horen. En de nacht geeft aan de nacht weer kennis door. En Ager heeft dat als het ware fluisterend gehoord, maar hij kon het niet verstaan. Hij heeft die kennis gezien, maar hij kon het niet grijpen. Al tastend moest hij zeggen, er is iemand. Er is een God, maar hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon? Als u het weet, zeg het me. Hij weet het niet. Jongens en meisjes, je kunt Ager wel een beetje begrijpen. Als je nou toch nooit gehoord zou hebben van God. En er was geen Bijbel waar je bij opgroeide. Stel je voor dat de ouders van Elias het niet gingen vertellen aan Elias. En hij moest het zelf maar een beetje uitzoeken. Dan zou Elias door de wereld lopen. Dan zou jij door deze wereld gelopen zijn. En je zou al die dingen hebben gezien. Als je je ogen maar opent. En je kunt het zien dat alles zo kunstig in elkaar zit. Hoe dichter bij je gaat kijken, hoe kunstiger het blijkt te zijn. Hoe nog ingewikkelder en nog verfijnder. Wat nooit maar zomaar bij toeval is ontstaan. Zodat je uit de schepping kan weten dat er een God is die zo machtig is. Die er altijd al is geweest. Dat hij dit alles gemaakt heeft. Maar je weet zijn naam niet. Je weet niet wie het is. Je weet niet hoe je hem moet leren kennen en waar je hem zoeken moet. Kijk, Paulus zegt dat in Romeinen 1. Dat je aan de pracht van de schepping kunt zien dat er een God is, dat hij bestaat. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid kun je eruit afleiden. Wie anders kan zo'n prachtig kunstwerk maken? Wie verwacht niet dat als hij een kunstig schilderij ziet, dat er een schilder achter zit die hem gemaakt heeft?
Maar als de Heere ons niet zelf komt vertellen wie hij is, dan begin je opeens Agur te snappen. Dan kun je rekensommen maken als de grootste geleerde van de wereld, maar dan weet je van wat, datgene wat je moet weten, weet je niets. Sta je opeens naast Agur. En kijk, daar is Agur nou gekomen, dat hij ging leren dat hij niets wist. Dat hij geen verstand van God en van goddelijke zaken had. Daarom klinkt het zo hartgrondig, voorwaar, voorzeker, echt waar. Ik ben onverstandiger dan wie dan ook maar. Ik heb geen menselijk inzicht. Ik heb die wijsheid, die kennis, die wetenschap niet geleerd. En ik heb de kennis van de Heilige niet bezeten. Mijn kennis en mijn verstand, al ga ik alle kanten uit. Maar is uiteindelijk toch nog zo beperkt. Dat alles wat ik weet en alles wat ik meen te weten, per saldo uiteindelijk voor die belangrijkste vraag van mijn leven geen gewicht in de schaal legt. Niets. En als je dan vanmorgen Agur hoort, wat zeg jij dan? Wat zegt u dan? Het kan maar zo zijn dat Agur vanmorgen verder is dan jij. Want dit is een diepe geestelijke les. En dan maar niet een les, het is eerder een cursus, een hele leergang van de Heilige Geest. Die je zomaar niet leert op een achternamiddag. En je leert het onder verschillende omstandigheden ook weer op een verschillende manier. En nieuw en dieper. Ook als je nou vanmorgen dacht, ja, maar wat Agur allemaal vraagt, dat weet ik wel. Tuurlijk weet ik dat. Wie, dat is de Heer, en hoe is de naam van zijn Zoon, dat is de Heer Jezus Christus. Dat bedoelt Agur niet, al had hij die namen graag al eerder gehoord. Want het ging hem om die wetenschap, die kennis van de Heilige. Om het kennen van de Heilige God zelf. Dus als je kan invullen, ja, dat weet ik wel, dan is de vraag van Agur, maar ken je de Heer ook? Ken je de Heer Jezus Christus? En als je mag zeggen dat je hem door genade hebt leren kennen, ken je hem dan door en door? Of moet je dan, net als Paulus, zeggen dat hij het nog niet gegrepen heeft? Hij jaagt ernaar. Naar dat kennen van Jezus Christus. Kijk, dan ga je vanmorgen, als het goed is, onderuit. Als je als een zoeker, als een Agur bent. Of misschien wel meer op anderen lijkt in de Bijbel, die ook deze vragen hebben gesteld. Als een vrome Job. Of als een worstelaar Asaf. Die alle drie op een eigen manier in verschillende omstandigheden hier iets van geleerd hebben. En je vindt er meer van in de Bijbel, maar zij zeggen het meest uitdrukkelijk. En dat komt omdat alle die de Heere leren kennen, vroeg of laat, dit leren. Dat je wel een eind dacht te komen. En dat je vragen had waarover je na bent gaan denken. Maar dat je komt op een grens waarop je uitgeredeneerd en uitgedacht en uitgedokterd raakt. Want je krijgt het uiteindelijk niet rond. Als je denkt dat je het grijpt, glipt het uit je vingers. Je zoekt of je God ook niet al tastend zou kunnen vinden. En je redeneert of je het begrijpen kan. En je probeert uit te vissen of het hoe het eigenlijk zit en of het eigenlijk allemaal wel eerlijk is en of het eigenlijk wel klopt en of enzovoort. En stel die vragen ook maar. Vooral aan het goede adres. Maar dan kun je dus staan en ik hoop dat je daar dan bij staat op die berg aan de zee en je hoort dat wat gefluisterd wordt. Die vraag die je gesteld wordt, waar een antwoord op moet komen. En je kan er niet bij. Wie? Maar je draait je eerst weg. En je ging eerst vakantie vieren. maar er hoefde maar één musje voorbij te vliegen. Die jou weer vroeg, wie? En je kan er niet van loskomen. En je moet het weten. Dan kun je misschien zijn als die Asaf uit Psalm 73, die om zich heen heeft gekeken en die is eigenlijk neidig geworden. Want die heeft mensen om zich heen gezien en die dienen de Heer helemaal niet. Die kennen God niet of die kennen God wel, maar die leven voor zichzelf. Die leven er maar op los, die nemen het er maar van. En hij die echt zijn best doet om God te zoeken en te vinden en hem lief te hebben met zijn hele hart en ziel, het zit hem nooit mee. Zodat de gedachten begint te bekruipen, het heeft eigenlijk geen zin. En er komt vast nog wel meer achter. Totdat Asaf in het heiligdom komt. Totdat je vanmorgen in de kerk komt. En je gaat onderuit. Omdat je met die vragen die je stelde terwijl je naar die anderen zat te kijken, vergat om omhoog te kijken. En vanmorgen kom je in de kerk. En die ander is er niet. Of die zit een bank voor je, maar je kijkt over hem heen, omdat je hier niet staat voor die ander, maar voor God. En je merkt vanmorgen de onmetelijke afstand tussen God en jou, want wie zal naar de hemel opklimmen? Maar hier in de kerk is een wonder. Dat God die woont in een ontoegankelijk licht, onbereikbaar. In zijn huis zo nabij komt dat je het niet bevatten kan. Dat je merkt, en dat moet ik hebben. Wat Asaf ging ontvangen, maar het is mij goed nabij God te zijn. Want eerst raakte die verbitterd. Wat was er al niet door zijn gedachten geschoten? En dan zegt Asaf dat hij toen een redeloos dier bij God was. Ik wist niets. Iemand die zichzelf heeft leren kennen in de ontmoeting met God. Of Job die gaandeweg steeds meer en meer met God in discussie gaat. Die Job die antwoord krijgt van God vanuit een onweer, waar God hem van stap tot stap zomaar een aantal dieren, iets van de majesteit van zijn schepping, even aan zijn gezicht voorbij laat trekken. Zodat Job weer weet wie hij is. En dan hoeft God alleen maar vragen te stellen aan Job. En Job met al dat redeneren en al dat redenvoeren van hemzelf en van zijn vrienden. Hij valt stil, hij legt zijn hand op de mond. En hij zegt dan, daarom verfoei ik mijzelf. En het berouw en doe boete in stof en as. Hetzelfde als wat Agur hier zegt. Want dan gebeurt er iets als God en mens elkaar ontmoeten. God en mens. Kan op verschillende manieren en onder verschillende omstandigheden en langs verschillende wegen. Maar wie God leert kennen, leert daardoor zichzelf kennen. Gaat samen op. Je leert dat God God is. Niet in je gedachten te vangen. Niet in de greep te krijgen. God zo anders in zijn volmaakte heiligheid, in zijn volkomen rechtvaardigheid en ook in zijn wijsheid. En ik die in mijn leven nog wel zolang het vol heb geprobeerd te houden en mezelf ook nog best wel aardig vond en ook mezelf nog wel verstandig en handig. Er waren natuurlijk altijd geleerdere mensen dan ik, maar helemaal dom was je toch niet? Ik regel mijn zaakjes wel en op bepaalde dingen heb ik ook wel kijk. Maar ik weet zeker wel genoeg van de Bijbel en de kerk. En je gaat in de ontmoeting met God onderuit. Omdat terwijl God God is, blijk ik mens te zijn. Onmetelijk veel kleiner dan God. En hij de gans andere, onmetelijk in verstand, ondoorgrondelijk in zijn raad. Zou ik tot God wat gaan zeggen? Over dat zus of zo het eigenlijk beter had gekund?
mens. En ook nog een keer onrechtvaardig, verduisterd in mijn verstand, dwaas. Vanuit mij is er geen weg naar God toe. Ik kan dan al tastend zoeken en weten dat er een God is. Maar het stelt me alleen maar schuldig. Het zadelt me alleen maar met een groter probleem op. Omdat die God die er is, die ik niet ontkennen kan. Ik ken hem niet zoals hij is. En dien hem niet zoals hij gediend behoort te worden. Paulus schrijft later aan de gemeente van de Korintiërs in 1 Korinthe 1. Dat de natuurlijke mens de dingen van de geest van God niet kent, niet aanneemt. Omdat ze dwaasheid voor hem zijn. En hij kan ze ook niet kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. Dus 1 Korinthe 2 en het hoofdstuk daarvoor, 1 Korinthe 1, dat de wijsheid van de mensen dwaasheid is vergeleken bij God. En dat zelfs het dwaze van God bij wijze van spreken wijzer is dan de mensen. Wanneer word je het met Agur eens? In de ontmoeting met de levende God. Voorwaar, ik ben onvernuftiger dan iemand. Ik heb dat menselijke inzicht niet. Ik heb die wijsheid niet geleerd. Die kennis van de heilige God bezit ik niet. En inderdaad, als God ons aan onszelf zou overlaten, weten we niets. Is er vanmorgen van ons niemand die opklimt naar de hemel om die kennis op te halen? Geen mens denkt een weg uit naar God. Maar wat een zegen als we erachter komen en onze plaats leren kennen. Dan ben je het al gauw met Agur en Asaf en Job eens. Ik weet er niets van. Verduisterd in mijn verstand. Ik kom er alleen maar achter dat ik het zelf niet weet. En kijk, ook op dit vlak geldt dus dat de Heer ons vernederen moet. En dat wij onszelf vernederen moeten, zoals Asaf en Agur en Job dat ook gedaan hebben. Omdat wij van onze hoogmoed en onze eigen waan af moeten. Want Agur kent zichzelf in de ontmoeting met God allereerst als een onwijze, als een dwaze. Maar het zal verder gegaan zijn, zo blijkt ook uit dit hoofdstuk. Zoals ook Jesaja in de ontmoeting met God zichzelf niet alleen maar als een dwaas, maar als een onreine heeft leren kennen. En Petrus in de ontmoeting met de Heer Jezus, juist toen hij iets van zijn majesteit zag, zei tegen de Heer Jezus, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. En Paulus ook jaren na zijn bekering weet nog steeds dat hij de grootste van alle zondaren is. Ieder kind van God komt daarop al die vlakken alleen maar verder en dieper achter. Jongens en meisjes, probeer dit maar te onthouden van vanmorgen. Als een mens God ontmoet, tegenover de hoge God komt een klein mensje op zijn plek. Je wordt klein, je wordt nederig, ootmoedig, zeggen we dan. En Augustinus, een kerkvader, die zei, dat is nou het eerste kenmerk van een kind van God. Ootmoed. Dat hij klein geworden is. En het tweede kenmerk is ook ootmoed. En de derde ook. Het thema was wie is wijs. Die zijn plaats kent tegenover God. Of dat God nou maar net begonnen is. Of dat je er steeds meer van achterkomt. Dat je juist in de kennis van het dienen van de Heere, de vrezen des Heeren, nog maar zo weinig weet. Van jezelf niets weet. Nu tweede, weet het adres. Want waarom brengt de Heere ons bij kennis van onze onkunde? Waarom zou hij deze leraar op ons afsturen vanmorgen? Om ons zo echt wijs te maken. Hij wil je dus daarom zo laten vastlopen in deze vraag. Wie? En je zo laten doodlopen op een weg die bij God vandaan voert. Om je door die versperde wegen niet meer verder bij hem vandaan te laten lopen. En waarom blijft ook na ontvangen genade deze oefening in het geestelijke leven? Omdat hij je ook daarin wil laten doodlopen met wegen die alsnog weer bij hem vandaan leiden. Want zoals Asaf het heeft geleerd in het heiligdom, zoals Job antwoord kreeg in die ontmoeting met God in dat onweer, heeft Ager ook een ontmoeting met God gehad. En daar heeft hij het geleerd. En dus nogmaals, het kon zijn dat Ager een Israëliet was die van huis uit ermee opgegroeid is, maar het zei hem eigenlijk nooit zoveel. Totdat hij erin vastliep. En de vragen die hij altijd gehoord had, nu ook zelf ging stellen. Het kon ook zijn dat Ager geen Israëliet was, die het bij de wijsheid van de wereld misschien wel op 100 adressen gezocht heeft, maar het niet vinden kon. Totdat hij gegrepen werd en getrokken werd, langs welke wegen dan ook, maar door God gevonden werd. Er is een adres voor die Ager van welke soort ook. Voor diegene die in de kerk is opgegroeid of erbij vandaan is gegroeid. Voor diegene die van buiten de kerk is gekomen. Voor die mensen van toen. En voor mensen zoals nu. Zoals die Amerikaan, zelfs de rechterhand van een atheïst. Er is een manier om God te ontmoeten. Hoe ging dat dan bij die atheïst en bij deze Ager? En hoe zal dat gaan bij jou en hoe is dat gegaan bij u? Vers 5. Dat alle reden Gods doorlouterd is. Dat ieder woord van God wat hij uitgesproken heeft gelouterd is. Dat betekent niets anders dan dat God is gaan spreken in zijn leven. En met zo'n overwicht en zo'n overmacht dat hij meteen besefte toen die stem klonk dat hij niets anders kon dan zwijgen. Dat hij er niets aan mocht toedoen, vers 6. Dat hij moest zwijgen en moest luisteren omdat God spreekt. En daar kwam het antwoord op de vraag wie. Omdat diegene naar wie hij moest zoeken en naar wie hij op zoek was, degene zelf was die het woord nam. Die waar niemand heen kon naar de hemel opklimmen of naar de aarde afdalen. Er is namelijk geen weg van een zondig mens naar een heilig God. Maar er klinkt een stem die antwoord geeft. Die zegt, zeg niet in uw hart wat je de hele tijd zult zitten denken. Wie zal dan naar de hemel opklimmen? Of wie zal naar de afgrond neerdalen? Want God heeft andersom van bovenaf die weg gebaand. Hoe is zijn naam? En hoe is de naam van zijn zoon? Zijn naam is Heer. En de naam van zijn zoon is Jezus Christus. Die het andersom heeft gedaan. Die vanuit de hemel naar de aarde is afgedaald. Want het woord Christus is dat, is vlees geworden, is afgedaald zo diep totdat hij op de bodem van de kloof tussen God en mens is gekomen. Daar waar het zwakke van God wijzer is dan de mensen. Waar het dwaze van God ook sterker is dan van de mensen. Waar is die bodem? Waar hij in het duister is gekomen. Waar het helemaal donker werd, gitzwart, 3 uren lang. Op Golgotha, waar hij aan een kruis genageld werd. Waar hij gekomen werd en waarom hing hij in het duister? Om mensen die, bij wie het zo verdonkerd is in hun verstand, dat ze alle sommen van de wereld, als ze hun best doen, misschien wel zouden kunnen oplossen. Maar waar geen kennis van de heilige God meer is, waar je niet meer naar God komt, verduisterd in het verstand. Hij komt in de duisternis hangen, om vanmorgen als het licht der wereld ons de kennis van de zaligheid te geven, om ons te leiden. Hij kwam daar, hopeloos zou je zeggen, voor hen die geen God en geen hoop in deze wereld hebben. Daarom werd hij zonder God en zonder hoop op die plaats van God verlaten. Om je deze hoop op God te kunnen schenken. Je zo cadeau te doen. Daar wordt hij voor Jesaja als een onreine van lippen. Daar wordt hij voor Petrus gerekend alsof hij een zondig mens is. Het wordt zo op zijn schouders gelegd. Daar wordt hij voor Paulus midden tussen 2 misdadigers als de grootste van alle zondaren. Om die schuld te dragen. Om die weg te dragen, om die weg te doen, te verzoenen, af te kopen met zijn eigen bloed. om de blindheid van onze ogen op te heffen. Om ons voor te gaan en te leren als de wijsheid Gods. Om over ons leven op te gaan als de zonne der gerechtigheid die met zijn stralen alle dingen in het licht zet. Daarom is hij opgestaan uit het graf. Is hij opgevaren naar de hemel als de enige, als de eerste. En heeft hij de weg gebaand om het antwoord op de vraag van Agur waar te maken. In één naam die gegeven is onder de hemel. Jongens en meisjes, onthoud dat maar. Als Agur vraagt wie is naar de hemel opgeklommen en wie is vandaar neergedaald. Denk dan maar aan Christus. Die is neergedaald uit de hemel en die is opgevaren naar de hemel. Om een weg te banen naar de levende God. Om een weg die gesloten was, open te maken. Daarom zegt Agur wat Mozes al eerder zei. En later nog Paulus een keer herhaalt en nader verklaart. Weet je hoe je de Here ontmoeten kunt? Nabij u is het woord. In uw mond en in uw hart. En dit is het woord van het geloof. Het welk wij u prediken. Ja, zegt Agur. En het is bijna alsof hij staat te zingen en te jubelen. Zo arm als hij was in zichzelf. Zo als hij ging weg tot God wist. Ook al heeft hij daarna alles geleerd over zijn zonde en zijn schuld. Hij staat met goud in zijn handen en staat ervan te zingen. Weet je wel, jongens en meisjes, dat ieder woord van God, alle Bijbelversen in de Bijbel, helemaal doorlouterd zijn. Hij bedoelt, het is helemaal zuiver. Zoals een goudsmid. Het goud waar eerst nog wat vuil en onzuiverheid in zit, stopt hij in de speldkroes. En daar steekt hij een vuur onderaan, zodat dat goud gaat smelten. En dat vuil dat verbrandt of komt bovendrijven, zodat het weggenomen kan worden. Er zit geen vuiltje meer in. Zo zuiver als het zuiverste goud is het woord van God. Want wat heeft hij gehoord? Het woord van God, alle reden Gods, al het spreken van God is doorlouterd. En hij zegt erachteraan, en hij is een schild voor degene die op hem betrouwen. Je mag ook vertalen, een schild voor degene die naar hem toevluchten, die achter dat schild komen schuilen, zodat je daarachter veilig bent. Zoals je gaat schuilen achter zo'n groot schild. Zo de toevlucht nemen, vluchten, schuilen achter de Heer Jezus Christus. Dat is dus niet jezelf er nog in redeneren. Of je leven zo oppoetsen en opknappen dat je denkt, nou ben ik wel ongeveer zoals een kerkmens wezen moest. Hoe dwaas was ik. Nabij is het woord. Hij kwam neer. Er kwam geen millimeter beweging in jou naar God toe. Maar Christus komt het je vanmorgen in je oren zeggen. Om het door zijn geest aan je hart toe te passen. Om het je aan je hart te verklaren. Kijk eens alleen in mijn doorboorde handen. Zo wijd en ruim als een schild waar je achter kunt schuilen. Alleen achter mijn offer ben je veilig. Onder mijn doorboorde handen ben je verzoend. Want ik heb geen lust in je dood. Blijf niet staan op die berg waar die vraag wel tot je komt, waar je kunt mijmeren. Neem geen vakantie van dat zoeken. Maar laat de vraag, wie, beantwoorden door hem die het vanmorgen toeroept. Zie, hier ben ik, zie, hier ben ik. Hij staat midden onder u, ook al kent u hem nog niet. En werkelijk, zo zuiver als dat goud in het beeld is. Zo betrouwbaar is het woord wat hij tot u spreekt. Dat hij het je aanbiedt en dat hij het je zegt. Zo doorlouterd, beproefd. Er zit, zoals bij gouden sieraden, een briefje bij kan zitten van dit is echt 24 karaats goud. Oh, het is echt een garantiebewijs. Zo is ook dit woord doorlouterd. Welk garantiebewijs? Jongens en meisjes, er zit een garantiebewijs bij je Bijbel. Zodat je zeker weet dat het echt waar is. Het is geen briefje. Het is zwarte inkt op witte bladzijde. Maar het garantiebewijs staat erin. dat Jezus Christus gestorven is aan het kruis. En dat hij zegt, zovelen beloften Gods als er zijn, die zijn in hem, in Christus, waarachtig ja en waarachtig amen, in bloed bevestigd, door bloed gegarandeerd. Een beter garantiebewijs dan het bloed van Jezus Christus is er in de wereld niet te krijgen. Loep zuiver. Er zit dus geen dubbele bodem in als de Heer Jezus zondaren nodigt om tot hem te komen. Er zit niks achter als hij nodigt om gebruik te maken van het aanbod van zijn genade. En er is nog nooit iemand geweest die tot Christus is gevlucht, die naar hem toe is gekomen met al zijn zonden en alles wat hij meedraagt in zijn leven. En die achteraf na 10 jaar of na 20 jaar zegt, dat is de grootste fout van mijn leven geweest. Dat had ik nooit moeten doen of dat had ik toen nog niet moeten doen. Had ik moeten uitstellen tot ergens het laatste randje van mijn leven. Die zijn er niet. Eén ding hebben ze spijt van. Dat ze niet eerder zijn gekomen. Zo betrouwbaar, zo zuiver is het woord, dat het waarachtig is door het bloed van Christus. En ik hoop dat je veel mensen mag ontmoeten in je leven die dat ook uit hun eigen ervaring mogen bevestigen, mogen zeggen. En zo is het. Zoals hij mij gezegd heeft, zo heeft hij mij het gedaan, zegt Hiskia een keer. Dat je weten mag, merken mag, dat de Heer zijn woord bevestigt, dat hij het waar maakt. En dat hij daarmee alleen maar meer en meer hoop op Christus wil werken. Kijk, wat een wonder. Als het goed is, ga je met goud de kerk uit. Met een gouden bijbeltje, zo kostbaar betaald door het bloed van Jezus Christus. Een schat die je wijs kan maken tot zaligheid. En dan ga je het heerlijkste kerk uit. Als je de zaligmaker Jezus Christus vanmorgen hebt gezien, hebt ontmoet en met heel je verloren leven achter hem komt schuilen en erachter komt, het is echt waar, alle reden Gods, ook die evangelie nodig gingen, zijn doorlouterd, wis en waarachtig. Ik hoefde niks meer aan toe te doen. Er kon ook niks van mij bij. Het is alles louter genade. Maak dan vanmorgen met de prediking van vanmorgen de balans op. Wie is wijs? Dwaas ben je. Als je voorbij leeft aan die ene naam die gegeven is onder de hemel tot zaligheid. Jezus Christus. Als je je plaats nog niet kent. Maar wie vanmorgen zijn plaats weer heeft leren zien opnieuw of voor het eerst, die weet dat hij vanuit zichzelf geen verstand heeft van God en goddelijke zaken, tenzij God zelf met zijn woord en geestje voortgaat. Leer mij, Heere, want wij weten het in eigen kunde en kracht niet. Dan blijft je doel dat ik hem kennen mag, de kracht van zijn opstanding, dat nieuwe leven. Dat je doel mag zijn dat ik zijn liefde mag kennen. En de lengte en de breedte samen met alle heiligen. Dan weet je dus ook het adres. Uw woord is doorlouterd en zuiver. Daarom goed als voeding. Om geestelijk gevoed te worden met Christus. En zoet. Want hoe zoet zijn mij de redenen van uw mond. Zoeter dan de honing. Dan leert de liefde ook vertrouwend roemen. Hij is een schild, zo groot, een schutsheer voor de vrome, voor wie tot hem de toevlucht heeft genomen. Dan sta je vanmorgen niet maar in gedachten op een berg met een vraag, maar sta je op een rots met een antwoord. Want wie is een rots dan onze God alleen? Amen.
Laten we danken en bidden. Heere, wie zijn wij dat u tot ons spreken wilde? Wie zijn wij in de ontmoeting met u? Wij weten vanuit onszelf niets. Want er is geen weg van ons naar u. En al zouden we traptreden kunnen maken om die weg zelf te bouwen. Onze zonde en onze schuld zou ons eeuwig buiten uw huis, uw hemel houden. Maar Heere, wat is het wonder dan groot? Dat u een weg gebaand heeft, aftalend en daarna opklimmend. Dat Christus, de breuk tussen God en mens, daar middenin ging staan. Om de zonde, het grote obstakel, weg te nemen. Door die over te nemen voor een ieder die tot hem vluchten komt. Ach Heere, leer het ons dan vanmorgen meer en meer. Om met onze onkunde en onze onwaardigheid, ons onvermogen en ook onze ongeschiktheid voor de hemel vanwege onze ongerechtigheden, daarmee achter dat grote schild Christus te schuilen. Om op het woord dat uit zijn mond komt, het te wagen, dat doorlouterd zuiver goud is, om erachter te komen dat het waar is dat wie tot u komt, u geen zin zult uitwerpen. Heere, wil u dan zelf de naprediker zijn voor een ieder van ons in onze onderscheiden situaties. Laat het woord ons leven mogen geven, leiding mogen geven aan het nieuwe leven en leer ons zo alle wijs te worden in de vreze Gods. Heere, vergeef ook alles waarin we tekort hebben gedaan in spreken en in luisteren aan uw grootheid en heerlijkheid. Ik wil u het wegnemen door genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotpsalm is psalm 119, daarvan het 52e en het 53e vers. Psalm 119, vers 52 en 53 als slotzang. Ga dan heen in vrede, draag met u de zegen des Heren.
De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Zegen.